Welkom bij de Inspectiepodcast. Deze podcast informeert je op eigen wijze over actualiteiten, instructies, verhalen en opmerkelijke zaken uit de inspectiepraktijk en zal tevens zorgen dat je de mens achter de collega leert kennen. Mijn naam is Wendy van der Weel-Groels. Ik ben binnen Inspectie SZW werkzaam als portefeuillehouder van de leerlijninspecteur bij het leerhuis Inspectie SZW. Fijn dat je luistert! In deze speciale aflevering spreek ik met onze inspecteur-generaal Mark Kuipers. Deze week werkt hij voor het laatst bij de inspectie en na de zomer start Mark als consul-generaal in Osaka, Japan. Samen blikken we terug op 5 bijzondere jaren bij de inspectie. In tegenstelling tot de andere afleveringen van de Inspectie-podcast is deze aflevering ook door mensen buiten de organisatie te beluisteren. Veel plezier! Welkom in de Inspectie-podcast, Mark. Ja. Leuk dat je bent aangeschoven.
Nou, vind ik ook hartstikke leuk. En ja, als het iets is, dan is het ook een teken van steun aan deze podcast. Vanaf het eerste moment heb ik dit een geweldig idee gevonden. En zeker ook in deze tijden, waarin we toch allemaal veel thuis zitten. Ik loop elke dag een ommetje. En een ommetje met een podcast combineren, dat is echt supergoed. En als je op die manier nog kennis en meer gevoel bij wat we als inspectie aan het doen zijn kan ontwikkelen. Alles komt samen eigenlijk.
Ja, ja, super. Het was ook heel prettig dat jij zo ondersteunend hebt bijgedragen aan de inspectiepodcast.
Helemaal leuk, ja.
Dank je wel nog daarvoor. Nou, ik noemde zojuist al in de intro dat deze aflevering ook te beluisteren is door mensen buiten onze eigen organisatie. Dus aan ons de oproep om maar niet met afkortingen te gaan werken, want daar kennen we er heel veel van. En we gaan het komend half uur terugkijken op jouw werkzame periode bij Inspectie SZW. En de vaste luisteraars van de Inspectie-podcast, die weten dat elk gesprek door mij wordt afgesloten met een happertjesvraag. Nou, dat gaan we iets anders doen vandaag. We gaan eigenlijk het happertje de hele aflevering inzetten. Nou, het lot bepaalt dus welke vraag ik stel. En het happertje kent vandaag 7 inhoudelijke vragen en 1 persoonlijke vraag. En met jouw goedkeuring zal ik je dus aan de hand van het speciaal voor deze aflevering gemaakte happertje vragen stellen. Is dat oké voor jou?
Ja, helemaal leuk.
Ja? Ja. Nou, hartstikke goed. Wil je voordat we echt gaan beginnen nog iets kwijt? Of moet ik ergens rekening mee houden?
Nee, we gaan gewoon lekker van start.
Dan gaan we nog niet helemaal van start. Want ik heb hier kaarten meegenomen. En happertjesvragen aan het einde van gesprek, die zijn uitermate geschikt om de mens achter de collega te leren kennen. En ik heb nu inner kompaskaart meegenomen. En deze kaarten die zijn eigenlijk bedoeld om een beetje richting te geven, een ander perspectief te bieden, ondersteunend te zijn bij het nemen van een bepaalde beslissing, maar ook bij het reflecteren. En ik weet dat jij reflecteren heel belangrijk vindt. En naast de leuke en interessante werkzaamheden binnen Inspectie SZW doe ik heel af en toe begeleidingswerk als coach en als trainer. En deze kaarten vind ik heel erg fantastisch. Zou jij blind een kaart willen trekken?
Ga ik doen.
Nadat jij een kaart hebt getrokken, dan zal ik de betekenis van de kaart voorlezen. En dan ben ik heel benieuwd wat dat oproept bij jou.
Ze worden nu geschud,
ja,
voor de luisteraars.
Ja, ze worden geschud. En ik...
Ik pak er gewoon eentje uit het midden.
Ja. Nou, wat staat er op, Mark?
Ja, het is een afbeelding van een stapel stenen die in een wankel evenwicht staan met daarnaast een soort afbeelding wat er wel eens een roos van een vizier zou kunnen zijn. En daaronder staat het woord rijkdom.
Rijkdom. Nou, ik ga voorlezen wat hier staat bij rijkdom. Je leven staat in bloei. Je pad is momenteel overdadig bezaaid met kansen. Een periode van overvloed is aangebroken of naar je onderweg. Het universum voorziet in wat jij creëert. Grijp alle kansen. Neem niet langer genoeg met minder of met middelmatigheid. Open jezelf voor je grenzeloze potentieel. Er is niet één manier om rijk te zijn. Het gaat om jouw persoonlijke perceptie van rijkdom. Ben jij je ervan bewust wat rijkdom voor jou is? Geluk, gezondheid, eigenwaarde, vriendschap, vrijheid misschien? Het is je geboorterecht om een rijk mens te zijn en alles wat je wenst in overvloed tot je te nemen. Vergeet hierbij niet te delen. Want als het goed gaat met jou, kun je ook anderen in hun kracht zetten. Alles wat je deelt is een teken van eerbied. Geld is ook energie. En nu is de tijd om je bewust te worden dat de energie van welvaart oneindig is. Let op. Angst voor schaarste trekt schaarste aan. Een diep geloof in welvaart trekt welvaart aan.
Nou, het is klets. Alsof ik de staatsloterij heb gewonnen.
Ja. Wat vind je van de tekst, hè, Mark? En wat roept het bij je op?
Ja, als eerste roept het bij mij ten diepste op dat welvaart voor mij meer gaat dan over materiële welvaart. Welvaart gaat voor mij over misschien wel meer over welzijn. En dat is wat als eerste bij mij naar boven komt. En voor mij ten diepste betekent het, het sluit bij mij aan omdat ik geloof in kansen, in mogelijkheden. En de energie die dat oplevert als je groter durft te dromen dan wat je alleen maar voor ogen op dat moment denkt te zien. En reflecteren is daarbij belangrijk, omdat je dan wat uitzoomt uit het stofvolk waarin je begeeft. En als je dat doet, dan kan je verder kijken en dan zie je ook de echte beweging die misschien wel gaande is. En niet alleen de kronkelweg waarop je soms naar links en naar rechts gaat, maar dan zie je wat de echte bestemming is. En voor mij gaat het dus over groter durven dromen dan je bent. Vrijelijk je geest durven te laten gaan, want niemand bepaalt waar je geest naartoe gaat. En te kijken wat je daarmee kunt doen. En de afbeelding die erbij staat is een mooie, want als je de kaart zou zien, dan zou je die stapel met stenen zien die in een wankel evenwicht een hele hoge toren aan het vormen is. En dat vizier wat ernaast staat gaat over waar je je blik toe richt. En die stapel met stenen die in een wankele balans zit gaat over balans. En als je in een balans bent, als je zoekt naar jezelf om te kijken van hoe voel ik me nu, waar ben ik mee bezig, daarop reflecteren, daar ook de rust voor nemen. Ja, dan kom je dichter bij een balans en die balans geeft je eigenlijk de vrijheid en de ruimte om groter te kunnen dromen. En wat je droomt zou zomaar kunnen gebeuren.
Mooi, Mark. Mooi. En groter dromen is ook natuurlijk naar Japan gaan.
Absoluut.
Dus dat riep het bij mij in ieder geval op die kaart. Wat ik zal doen is, ik zal de afbeelding van de kaart in de show notes zetten. Want het
Leuk.
Is een mooie aflevering. Mooi, dankjewel.
Ja,
mooie woorden.
Dankjewel.
Nou, dan de inhoudelijke vragen. Ben je klaar voor het happertje?
Ik ben er helemaal klaar voor.
Nou, dan mag je een getal noemen onder de 10.
Ja, dit doet denken aan vroeger. Weet je wel, mijn moeder was daar goed in happertjes vouwen. Dat zijn, nou ja, dan kan je zo ja, kwikkwakken noemden wij ze.
Oh, wij noemden het peper en zouten.
Ja.
Ook zoiets.
Nou, je gaat dan heen en weer naar aanleiding van het aantal. En dan kom je ergens op uit, op een nummer. En dat heeft een betekenis. Nou, dat gaan we nu doen, want ik zie een happertje voor mij in jouw handen. Een mooi vormgegeven happertje. En het eerste getal is nummer 6.
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kan je kiezen tussen 8, 7, 3 of 4.
4.
4. De vraag onder 4 is. Gaat over informatiegestuurd werken binnen Inspectie SZW. In het Inspectie SZW jaarverslag van dit jaar, wat deze week gepubliceerd is, staat dat de inspectie haar medewerkers efficiënt inzet, waar het effect het grootst is, door beter gebruik te maken van de beschikbare data binnen de organisatie en bij ketenpartners en bedrijven. Wat zou je willen vertellen over het belang van informatiegestuurd werken?
Ja, dit is echt fantastische managementlingo die in dit soort documenten als jaarverslagen ook thuis horen. Dus voor mij begint het verhaal echt op een andere plek. Voor mij begint het verhaal op een plek van onze missie. Mm-hmm. Wij dragen bij aan gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. En als je dan bedenkt wat die missie betekent, hoe omvangrijk die opdracht is, dan weet je al bij voorbaat dat het een onmogelijke opdracht is. Om al die werkenden, 8,9 miljoen, al die bedrijven, 1,9 miljoen, om daar dat voor elkaar te krijgen. En dat betekent, nou, als je niet overal hetzelfde wil doen, want het heeft helemaal geen zin om bij ieder bedrijf een inspecteur te zetten, dat je moet proberen onderscheid te maken. En als je onderscheid wil maken, dan heb je nodig dat je zicht krijgt op die 8,9 miljoen werkenden, wat doen ze eigenlijk? Waar werken ze? Bij wat voor werkgevers zijn dat dan eigenlijk, die 1,9 miljoen bedrijven? Hoe ziet dat eruit? En moeten we eigenlijk iedereen over één kam scheren, of moeten we ook ongelijke gevallen ook ongelijk durven te behandelen?
Mm-hmm.
Nou, en die benadering maakt ook dat je, en ik heb dat ooit in een piramidevorm gegeven, waarbij je aan de basis de bedrijven hebt die het goede doen, kunnen en willen voor Nederland, daar ook investeren. Daarboven komen bedrijven die misschien wel het goede willen, maar nog niet altijd kunnen. Daarboven heb je de bedrijven die er een zoortje van maken. En in de top heb je de criminelen die er echt structureel misbruik van maken. Nou, en de inzet die wij hebben verwoord is dat wij dit soort categorieën op een andere manier willen behandelen. Goede bedrijven moeten de steun krijgen van de overheid, zodat ze ook het geld voor de BV Nederland kunnen verdienen. Slechte bedrijven moeten misschien als eerste leren en ontwikkelen en niet altijd zomaar bestraft worden. En de bedrijven die willens en wetens er een jamboel van maken, die mogen in toenemende mate ook stevig en hard worden aangepakt. Als je dit soort onderscheid wil maken, betekent dus ook dat je zicht moet hebben op waar moet ik dan zijn? Hoe zit het dan met de verschillende soorten bedrijven? Hoe selecteren we? Hoe kiezen we? En hoe krijgen we dan ook kennis en informatie daarover? En data, hè, ik kom uit de wereld van hiervoor gewerkt hebbende bij de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, is heel krachtig. Dat moet zorgvuldig en dat moet op een echt adequaat en ethische manier moet je daarmee omgaan, omdat je daar ook, het is zo machtig als instrument, dat je daar ook enorme fouten mee kan maken. Dus dat moet op een zorgvuldige en een nette manier, maar het kan je enorm helpen in het selectief te werk gaan en te zorgen dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld, maar ook ongelijke gevallen ongelijk worden behandeld.
Kan je daar een voorbeeld van noemen, Mark?
Ja, zeker. Nou, ik schetste net al die onderkant van die bedrijvenpyramide, waar die goede bedrijven zitten. Nou, vaak zijn dat bedrijven met kwaliteitssystemen, met keurmerken, et cetera. Maar wij weten ook dat de bedrijven die het slechtste zijn, dat die ook weten dat als bedrijven kwaliteitskeurmerken hebben bijvoorbeeld, of certificaten, dat de overheid er dan minder snel komt kijken. Dus hoe kan je nou een onderscheid maken? En dan is het heel belangrijk dat je dat kunt combineren met bijvoorbeeld informatie over loon en omzetverhoudingen. Dat je denkt van, hè, een bedrijf met leerwerkplaatsen en dan zo'n kleine loonfactor in de omzet. Wat gebeurt er eigenlijk? Geen reden om te oordelen al, maar wel om zo'n bedrijf hoger te ranken op de ranglijst, waarbij de kans toeneemt dat wij zeggen van, nou, wij komen daar toch een keertje inspecteren. Ander voorbeeld is dat aan de hand van meldingen over asbestgevallen bijvoorbeeld, asbestsanering in Nederland, wij een beter zicht krijgen van wat er waar wanneer gebeurt. Zodat we op de juiste plek zijn op het juiste moment.
Ja.
Dat zijn voorbeelden die voor mij heel sprekend zijn. Het is nog steeds echt een enorme effort om al die ontwikkelingen rondom informatiegestuurd werken verder te brengen. Maar we hebben daar echt betekenisvolle stappen in gezet. En ik zie daar nog steeds echt hele grote ontwikkelmogelijkheden voor de inspectie.
Dankjewel. Nieuw getal, Mark?
Ja. My lucky number 3.
3, 1, 2, 3. 1, 6, 5 of 2.
Ja, dan ga ik meteen naar 6.
Naar 6? Waarom ga je naar 6?
Nou, 6 was toen ik als kind aan het sporten was dat mijn eerste rugnummer.
Ah.
Toen was ik aan het handballen, dat heb ik gedaan. En heb ik met rugnummer 6 gedaan. Ik heb gevoetbald met rugnummer 6. En nou, dat is een soort nummer geweest wat ook bij het volleyballen bij me is gebleven.
Mooi, mooi. Dat is leuke informatie. Vraag die hoort onder dit hoekje van het happertje gaat over arbeidsdiscriminatie op de arbeidsplaats. Inspectie SZW heeft aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting, wat veroorzaakt wordt door werkdruk, agressie en geweld en ongewenste omgangsvormen binnen de bedrijven. En de laatste jaren is extra veel aandacht besteed aan arbeidsdiscriminatie op de arbeidsplaats. Er is zelfs een team van inspecteurs binnen de dienst die vol ingezet wordt bij het bestrijden van arbeidsdiscriminatie. Hoe is dit team zo ontstaan en wat is het effect ervan geweest?
Nou, het is een fascinerende ontwikkeling, vind ik. Als je kijkt naar het werk van de inspectie SZW, wij kijken naar de grootste risico's voor gezond en veilig en eerlijk werk. En met name bij gezond en veilig hebben we het dan vaak over risico's die gaan over de hardware. Die gaan over vallen van hoogte. Die gaan over gevaarlijke machines.
Ja.
En daar hoort een bepaalde vorm van toezicht op. En dat is ook technisch van aard. Dus het is wat technischer als het ware. Terwijl nieuwe arbeidsrisico's die ontstaan ook door de, ja, we ontwikkelen ons als een dienstenmaatschappij. Dus dat betekent dat het veel meer gaat over interactie tussen mensen. Dus er zijn ander soort risico's die omhoog komen. En dat zijn meer de risico's in de software, de zachte kant van mensen, zou ik willen zeggen. En dat is relatief nieuw, zou je kunnen zeggen, omdat, ja, hoe moet je daar nou op inspecteren? Of een machine veilig is niet, kan je voelen, kan je waarnemen, et cetera.
Hoe moet je daarop inspecteren?
Nou, dan gaat het dus veel meer over hoe gaan mensen met elkaar om? Wat voor afspraken maken ze met elkaar? En houden we elkaar ook aan die afspraken of niet? Hebben we daar een beleid op geformuleerd binnen een organisatie? En leven en werken we ook volgens dat beleid? Dus echt toetsen en testen van, oké, klopt dit? Werkt dit? Hoe wordt er over gesproken binnen een organisatie? Het is veel meer fluïde. Je hoort al in de manier waarop ik erover praat, denk ik. Nou, dat betekent ook voor ons als inspectie een enorme uitdaging. Hè? Want we hebben vaak te maken met bedrijven die inmiddels wel zover hadden mogen zijn dat ze op die harde kant van veiligheid hun boel op orde hadden. Bij dit soort zachte aspecten zijn we nog wat eerder, heb ik het gevoel. En hebben we nog veel meer te maken ook met bedrijven die misschien wel het goede willen, maar nog niet altijd doorhebben wat dat dan is en wat wel werkt en wat niet werkt. Dus daar hebben we ook nog veel breder de instrumenten uit onze interventietoolbox nodig. Om mensen te verleiden, te ontwikkelen, druk te zetten via brancheorganisaties, kennisorganisaties. Dus we hebben een veel breder pakket ook nog nodig. Nou, dan zit er een element in rond arbeidsdiscriminatie en dat is een teken van deze tijd. Vind ik echt. Heeft te maken met het feit dat wij als samenleving veranderen. Ik ben inmiddels al een jaar nu woonzaam in Rotterdam. En geloof me, het is een heel ander soort wereld waar ik in rondloop dan de wereld in Leidschendam. En hoe komt dat? Omdat die samenleving daar al enorm is veranderd. Met alle nieuwkomers die zijn gekomen en hun eigen plek hebben ingenomen in die stad.
Ja, ja.
Nou, dat betekent dat als je dat met elkaar zo gebeurt, dat je niet kan volstaan met het alleen maar volharden in je eigen gelijk en zeggen van nou, wat wij hier normaal vinden, dat moet iedereen maar normaal vinden. Nee, we veranderen zo hard dat we allemaal moeten bewegen en allemaal onze veren moeten opschudden om te kijken wat goed is voor iedereen. Dus iedereen moet in beweging als het gaat over diversiteit en inclusie en niet alleen de nieuwkomers. Dat is van groot belang. En als je samen een samenleving wil vormen, dan betekent het ook dat je samen moet leven, samen moet werken en dus ook kansen moet creëren voor mensen die vanuit een andere positie op die arbeidsmarkt komen. En ook dat betekent dat we allemaal in beweging moeten komen. Dus ook werkgevers moeten in beweging komen en collega's moeten in beweging komen.
Ja, ik kan me zo voorstellen dat er ook bedrijfstakken zijn waar arbeidsveiligheid helemaal geen groot risico is. Maar dat juist het omgang met mensen het grootste risico is binnen de arbeidsplaats in die bedrijven. En dan goed beleid voeren op die ongewenste omgangsvormen zoals arbeidsdiscriminatie is dan juist heel erg
cruciaal.
Voornaam.
Ja. Zo is het.
Oké, dankjewel. Nieuw getal.
Ja, 5.
5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5, 6. We komen natuurlijk wel een keer een getal tegen die je al genoemd hebt.
Ja, maar dat komt goed.
Dit is een getal onder het happertje wat gaat over, en dat is denk ik een onderwerp wat jou enorm aanspreekt, het maatschappelijk effect.
Ja.
Inspectie SZW wil meer maatschappelijk effect bereiken op het gebied van gezond, veilig, eerlijk werk. En naar jouw idee is er meer nodig dan enkel het uitvoeren van die bedrijfsinspecties. Wat kan je vertellen over de activiteiten van Inspectie SZW om te komen tot het bereiken van meer effect?
Ja, nou, dit is een onderwerp wat echt heel nauw aan mijn hart ligt. En dat heeft ermee te maken dat ik de overtuiging heb dat wij als overheid, misschien wel als samenleving, maar in ieder geval wij als overheid, de beweging moeten maken van new public management. Het semi-bedrijfsmatig runnen van een overheidsorganisatie op basis van key performance indicators. Allemaal erg belangrijk voor de bedrijfsvoering. Wil ik niks aan afdoen, maar het is niet genoeg. Wij moeten door naar wat ik noem public value, maatschappelijke meerwaarde. En voor ons, als we dus praten over gezond, veilig, eerlijk werk en bestaanszekerheid, betekent dat we moeten kijken wat wij met onze interventies kunnen bereiken om te zorgen dat het in Nederland gezonder, veiliger, eerlijk wordt. En als je zo kijkt, dan dan denk je van we kunnen alleen maar langs de bestraffende, controlerende kant zitten. Maar raken we daarmee nou de kern? Of is dat een heel belangrijk onderdeel vanuit onze interventietoolbox? Echt super belangrijk. Dus geen enkel misverstand daarover. Het druk zetten op partijen die het niet op orde hebben.
Ja.
Zorgen dat er behalve wortels ook gewoon nog een stok is waarmee geslagen kan worden. Is een belangrijke oproep voor ons. Een belangrijke taak voor ons om te borgen dat het gezonder, veiliger en eerlijker wordt. Maar tegelijkertijd moeten we ook kijken of we nog een groter effect kunnen bereiken.
Ja.
En dat kan langs twee kanten. Andere interventies inzetten. Daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar ik zou het willen focussen nu even op te zorgen dat wij zijn de ogen en de oren in het land. Elke week als ik meega met collega's, zie ik in de praktijk hoe het eraan toe gaat in Werkend Nederland. En wat wij zien en wat wij horen, moeten we teruggeven aan politici, aan beleidsmakers, aan de samenleving. Niet wegkijken wat wij zien en wat niet deugt, wat moeten we anderen, moeten we laten zien en moeten we laten horen. Dat hoort bij onze reflectieve functie.
Is er nog iets wat je anders zou willen zien binnen Inspectie SZW als het gaat om die extra activiteit, dus naast die bedrijfsinspecties? Waar zouden we nu nog een stapje in kunnen zetten?
Nou, er zijn drie hoofdlijnen waarvan ik dacht van die neem ik mee als ik naar de inspectie ga. Want dit was mijn plan vanaf dag 1. Hier wil ik wat mee gaan doen. Ik heb bij de jaren die ik heb gewerkt bij de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, heb ik zo aan de lijf ervaren hoe de wereld als geheel aan het veranderen was. Dat ging over dreiging en dat gaat over onrust aan de grenzen met Noord-Afrika, Midden-Oosten. Dat ging over cyberdreiging, de opkomende invloed van Rusland bij landen aan de grenzen van Europa. Allemaal elementen waardoor je ziet van oké, de grenzen vervagen in het fysieke domein en in het virtuele domein. En als we daar antwoorden willen formuleren, kan je niet alleen maar in je nationale gelijk blijven zitten. Je moet grensoverschrijdend dan gaan werken, digitaal, maar ook met andere landen. Dus de dingen die ik meenam hier naartoe, dat waren drie dingen. 1, laten we proberen iets te gaan doen met internationalisering. Laten we iets gaan doen met digitalisering. En ik wil heel graag dat we iets gaan doen met gedrag en gedragsinzichten. Dat laatste, daar was hier al een hele stevige kern voor aanwezig. Die manier van kijken, die zat er al in. En op het gebied van internationalisering en digitalisering, we hebben het net al even gehad over informatiegericht werken, maar ook de internationale samenwerking zou ik hier willen noemen, die is echt cruciaal, omdat we merken dat al die constructies waar we tegenaan lopen, die kan je niet alleen maar meer nationaal oppakken. Dus wij moeten effectieve internationaliseringsantwoorden geven op de vraagstukken waar onze collega's mee dag in dag uit worden geconfronteerd. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld vormgegeven in een hele actieve rol bij de oprichting van de European Labour Authority. Een internationale organisatie waarmee we de grensoverschrijdende samenwerking tussen inspecties een enorme stimulans geven. Ik heb nog nooit een Europees instituut gezien wat zo snel is opgericht. En dat betekent dat er echt een groot draagvlak is in de samenleving en in de politiek om ook daar wat mee te doen.
Nieuw getal?
Ja. Nou, dan wordt het nummer 2.
Nummer 2. 1, 2.
Ja, het blijft toch een kwikvak hoor.
Ja, nou ja, ik vind een peperhuis uitstelling. 1, 6, 5 of 2? 1 en 6 heb je al gehad.
Ja, dan wordt het 2 hè.
2. Nou, je hebt het net al heel even gehad over diversiteit en inclusie. En de vraag die ik je wilde stellen is naar aanleiding van het weblog. Jij schrijft weblogs. Je hebt de afgelopen jaren veel weblogs geschreven waarin je ons mee hebt genomen in al jouw verwonderingen en de inspectieervaring die je ook hebt opgedaan. En in een weblog uit augustus 2019 met de titel Blijmoedig Anders leg je uit waarom het zo belangrijk is dat inspectie SZW divers en inclusief is. Ik ben, je hebt het al net al even genoemd over de samenleving. Ik ben benieuwd in hoeverre het inspectie SZW geslaagd is om de organisatie divers en inclusief te maken.
Ja, objectief gezien, als je kijkt naar een heel aantal maatstaven die je daarvoor zou kunnen hanteren, hebben we daar echt een hele mooie vooruitgang geboekt. En of het dan gaat over onderwerp van mensen met een andere culturele achtergrond proberen te integreren binnen de inspectie, vanuit de kwaliteit die ze hebben en vanuit de toegang die zij bieden tot de samenleving, die ook zo verandert, is dat echt van grote waarde. De andere invalshoek zou kunnen zijn mensen vanuit de banenafspraken, mensen met een arbeidsbeperking, om te zorgen dat vanuit de maatschappelijke en politieke wens die er is, dat we die inclusief behandelen. Daar hebben we ook echt aan alle afspraken voldaan. Daar ben ik trots op. Daar hadden we ook echt een ereplicht om dat te doen. Tegelijkertijd moet ik constateren dat we op heel veel onderwerpen echt nog wel meters te maken hebben. We zijn nog niet zo ver dat we allemaal opstaan, ons veren opschudden om te zorgen dat er een nieuwe balans ontstaat. Ik heb daar van de ene kant begrip voor, omdat we een organisatie zijn die 130 jaar oud is. Dus een langlopend DNA zou ik dat willen noemen. En dat zie je op tal van plekken zie je dat terug. Alleen, het is niet voldoende om de trots die ik daarbij voel ook echt, hè, dit is de historie, dit zijn mensen die het hebben gebracht tot hier waar we zijn. We moeten niet volstaan om alleen maar daarnaar te kijken. We moeten ook zorgen dat we een toekomst realiseren voor de inspectie SZW. En die toekomst is als we in contact zijn met de samenleving, weten wat er gebeurt en dat ook zelf een reflectie van zijn. Dus laat dat zien.
Ja, dus mijn vraag zou zijn, wat is daarvoor nodig? Is vooral ook kijkend naar de samenleving, zorgen dat wij daar een afspiegeling van zijn.
Ja, ten diepste. En dat kan ons ook nog een keertje enorm helpen. Omdat wat ik heb geleerd in al die jaren en waarom ik ook een fascinatie heb voor het buitenland, is dat, kijk het vanaf deze kleine postzegel in de wereld. Hè, laten we het niet mooier maken dan het is. Het is echt niet onbelangrijk wie wij hier met z'n allen zijn. En tegelijkertijd, dat buitenland is echt heel veel groter.
Ja, ja.
En als je nou kijkt, hè, en je bent veel in, ik heb heel veel gedaan in het buitenland, en heb ik ook leren luisteren en kijken naar de perspectieven die dan omhoog komen. En hoe andere mensen vanuit een andere cultuur kijken naar wat er gebeurt in een samenleving en in de wereld. En dat betekent dat je eigen gelijkdanig op de proef wordt gesteld. En als je die onzekerheid durft toe te laten, daar nieuwsgierig naar bent, dan voel je dat je hoofd en je opinies zich gaan ontwikkelen. Dat het iets anders gaat worden. En dat komt vanuit oprechte nieuwsgierigheid. En dat is wat ik ons allemaal gun. Dat we niet alleen vanuit de angst voor het onbekende, voor het nieuwe, dat ze daar afstand van houden om daar vanuit een veilig eigen gelijk over te oordelen. Maar dat je het toelaat om de luiken open te zetten, te gaan verkennen, te gaan onderzoeken en te kijken wat dat betekent. Nieuwsgierigheid is heerlijk.
En ga je met dat uitgangspunt ook naar, het is een beetje een voor de hand liggende vraag, met dat uitgangspunt naar Osaka?
Dit is de reden waarom ik heel graag ja. een aantal jaren in het buitenland wilde wonen en werken. Graag in een compleet andere cultuur. Dat de comfortzone, die mag best wel ongemakkelijk zijn.
Ja.
En dat wordt het ook, omdat de taal is anders. Dus ik zal daar een enorme effort op moeten doen. De cultuur is compleet anders en ik ga hem proberen te doorgronden om daar wat mee op te bouwen. En tegelijkertijd zal ik mijn eigen persoonlijkheid en mijn eigen waarde ook niet helemaal loslaten. Dus dat moet een nieuwe balans ontstaan.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik ons allemaal gun. Misschien niet door allemaal naar het buitenland te gaan. Dat is voor ieder persoonlijk. Maar je zou wel kunnen afvragen of je zicht en gevoel hebt voor wat er gebeurt in de wereld om je heen. En een beetje nieuwsgierigheid daar, dat prikkelt de geest enorm.
En die nieuwsgierigheid die kan ook in het klein natuurlijk al aangewakkerd worden. Want ben lekker nieuwsgierig ook in je eigen omgeving, zou ik zeggen.
Ja, en ik heb dat bij de inspectie vormgegeven door heel veel contact te zoeken met collega's. En door dat te doen en te kijken hoe zij hun werk zien, de organisatie zien, hoe zij kijken naar de bedrijven waar ze komen, hoe ze kijken naar collega's, wat er gebeurt. Ja, ik heb daar zoveel van geleerd. En dat is altijd op een prettige manier gegaan, omdat mijn nieuwsgierigheid is oprecht. En ik vind het echt oprecht mooi wat ze doen. Ja. Ze hebben echt een mooi vak.
Ja.
Nou, dat geldt voor collega's in verschillende werksoorten binnen de inspectie. Of ze nou bij opsporing zitten. Of ze zitten bij een club met juristen bij handhaving. Of bij communicatie. Of mensen beleven hun vak vanuit hun eigen zijn. En het leuke is als je de collega, dat vond ik ook zo mooi van je happertje in de podcast. Dan hebben we altijd een vraag die gaat over de collega, de mens achter de collega. En als je kijkt wat voor mensen, wat voor talenten mensen hebben en meebrengen. En wat hun heeft gevormd en waar ze vandaan komen, wat ze belangrijk vinden. Ja, dan zie je iets tot bloei komen, waardoor opeens een inkleuring plaatsvindt van wat ze zakelijk aan het doen zijn.
Ja.
Dan zie je de hele mens.
Ja, mooi. Ja. Zullen we een slokje water nemen?
Ja, dat gaan we doen.
Nou, dus goed geteld hebben we 4 vragen gehad. Ben je alweer klaar voor de volgende?
Bring it on.
Nou, getalletje onder de 10. Ga ik weer vouwen, happen.
Ja, 8 waren we.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan wordt het 8, 7, 3 en 4. Ik heb het gevoel dat jij onthoudt welk getal je al genoemd hebt.
Nou, niet helemaal.
Oh, nee. 8, 7, 3 of 4?
Nou, 8 durf ik.
8, ja. De vraag achter 8 is de volgende. Gaat over blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Afgelopen woensdag stond, 12 mei, stond er een interview met jou in Trouw, moet ik zeggen. Waarin we konden lezen dat er 2 zaken jou in het bijzonder geraakt hebben als het gaat om het werk en de doelen van Inspectie SZW. En één daarvan is blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De vorige aflevering van de Inspectiepodcast hebben we aandacht besteed aan ongezond werken en beroepsziekten. Kan je vertellen waarom het onderwerp je zo raakt? Wat zou je daarover kwijt willen?
Ja, waarom het me in essentie raakt is omdat ik elke keer gewoon oprecht schrik als ik hoor dat er jaarlijks meer dan 3000 mensen overlijden aan de gevolgen van beroepsziekten. Aan de gevolgen van blootstelling. En dan, het past gewoon niet in mijn hoofd. Hoe kan dat in een land als Nederland dat dit soort aantallen, hoe kan dat? En ik heb daar zo over na zitten denken. En de enige verklaring die ik kan geven is dat het zo'n langjarig tijdsspanne vergt voordat je de ziekte ontwikkelt die het gevolg is van een blootstelling. Dat kan gaan over tientallen jaren. En wat me dan raakt is dat in die tientallen jaren mensen een ziektebeeld ontwikkelen als gevolg van handelen veel eerder, waarbij dan tientallen jaren later er geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor wat hun destijds is overkomen. En nog los van schuld en boete en allemaal dat soort dingen, voor mij gaat het over mensen en over verantwoordelijkheid die je hebt te nemen voor mensen. Blootstelling is voor mij een belangrijk onderwerp. We hebben daar een 4-stappen-model op. En de eerste gaat over dat je inventariseert waar je mee werkt. Het tweede is dat je een beoordeling geeft van de kwalijke gevolgen ervan. Het derde is dat je maatregelen neemt en het vierde is dat je borgt. En als je dan maatregelen neemt, je weet met welke shit je werkt en je neemt maatregelen, dan hoort erbij dat je alles uit de kast haalt om te zorgen dat die stof wordt vervangen. En pas als dat echt niet kan, de stof kan niet vervangen worden door een minder schadelijke variant, dan heb je topsport te leveren om je mensen te beschermen. Nou, en mijn gevoel van bescherming is dat het niet alleen is op het moment zelf. Als je mensen topsport laat doen, bescherm ze dan ook als topsporter. Niet alleen op het moment zelf, maar neem ook je verantwoordelijkheid als dat jaren later mis blijkt te gaan. En dat aantal van die 3000, het is voor mij nog steeds onbegrijpelijk dat dat, dat zo'n hoog aantal is. En dat maakt dat er meer aandacht voor nodig is. En ik hoop ook, ik noemde daar het thema arbeidsmigranten en ik heb dit thema genoemd. Er zijn nog andere thema's ook. Maar ik hoop dat deze twee thema's ook de komende periode, de kabinetsperiode, ook aandacht krijgen. En meer aandacht dan nu het geval is. Om te zorgen dat daar betere maatregelen worden genomen. En dat bedrijven zich daar meer rekenschap van geven. En dat we het toezicht daarop kunnen versterken.
Heel belangrijk. Dankjewel. Volgende vraag.
Ja. Mooi, hè? We flitsen door de hele inspectie heen eigenlijk.
Ja, we flitsen er doorheen, ja. En we laten ons gewoon leiden door het gekke gevouwen papiertje. Ja.
Doe maar 1.
1. Nou, 7, 4, 3 of 8.
Volgens mij hebben we 7 nog open. Maar dat weet ik niet meer helemaal zeker.
We hebben 7 open.
Ja.
Ja, je noemde net al, Mark, er zijn twee zaken die heel erg raken. Enerzijds blootstelling aan gevaarlijke stoffen waar we het net over hadden, maar ook de arbeidsmigranten. En de risico's aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Er bestaat een stapeling van risico's aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En vooral mensen met een laag loon, flexibel contract, laagbetaalde ZZP'ers, die kunnen te maken krijgen met onderbetaling, te lange werktijden, illegale tewerkstelling en uitbuiting. Eerlijk loon voor eerlijk werk. Dat heeft de inspectie SZW willen agenderen. In hoeverre is dat gelukt?
Nou, hier komt eigenlijk het mooie samen van en ogen en oren hebben in de praktijk. En de kwaliteit hebben om dat ook op een analytische, bruikbare manier te kunnen woorden te kunnen geven. En dat te kunnen timen op het moment dat de discussie er rijp voor is. En waar ik het specifiek over heb, is de staat van eerlijk werk.
Ja.
Die hebben we in 2019 uitgebracht, waarin we hebben geanalyseerd wat nou de grote meta-ontwikkelingen zijn die ten grondslag liggen aan wat er nu gebeurt. De factor kapitaal in deze samenleving waarin we leven, die wint het van de factor arbeid. Normaal gesproken loopt dat gelijk op. Maar hier zie je dat aandeelhouderswaarde een veel groter belang heeft gekregen in onze samenleving, internationaal, maar ook zeker nationaal, ten opzichte van de factor mens en de factor arbeid. Nou, als je daarnaar kijkt, wat ligt daar aan ten grondslag? Dat gaat over die concurrentie, internationalisering. Dat gaat over juridische ontwikkelingen. Dat gaat over de liberalisering, ook in juridische ontwikkelingen. De mogelijkheid om hier tal van verschillende bedrijfsvormen, waarmee we internationaal concurrerender zijn geworden, om die door te kunnen zetten. Maar er zijn ook momenten waarin je moet durven te kijken naar de achterkant van de maan. The dark side of the moon. En die zit eraan. Dus als wij als inspectie ergens komen, en ik heb het meegemaakt dat ik met collega's op pad was, en dat we de rondgang deden langs medewerkers. Wacht even, jij zit hier met een vast contract en jij met een flexcontract. Jij hebt een min-max contract. Jij bent hier als ZZP'er. Wacht even, jij was toch via dat payrollbedrijf? En jij bent via een FIA-constructie. Hoe zit dat dan in elkaar? En hoe zit het dan met de arbeidstijden en de conciliatievergoeding voor overwerk? En hoe is dat dan bij jouw contract? Ja, ik geef het je te doen, zeg.
Ja.
En wat zit erachter? Nou, wat erachter zit is om de factor loonkosten, om die zo laag mogelijk te houden, de flexibiliteit zo optimaal mogelijk te houden, zodat je bij wat voor omstandigheid dan ook als werkgever kunt zeggen,
mensen eruit kan knikken.
Het risico leg ik bij een ander neer.
Ja.
Nou, en daar moet wat mee gebeuren. Nou, jouw vraag was, ben je daarin geslaagd? Ik denk dat de timing van dat rapport, de staat van eerlijk werk, dat we die echt goed op orde hadden, omdat het ook aansloot bij de commissie Borslap. En de commissie Borslap heeft een prachtige analyse gegeven van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De flexibilisering die is doorgeslagen. En ik ga ervan uit en ik hoop er krachtig op dat in de komende formatie daar ook enorme belangrijke stappen op worden gezet. En ik hoop dat het simpeler wordt. Ik hoop dat het eenduidiger wordt. Want dat vergemakkelijkt het toezicht ook. Dat is belangrijk. Nou, en als je dan vraagt van wat is dan de kracht van de inspectie? Wat wij doen, als wij in de media zijn, zie je heel vaak dat we combinaties maken tussen het werk laten zien. Dus een cameraploeg mee op inspectie. Mm-hmm. Of inspecteurs aan het woord laten. En dan de strategische analyse die wat meer abstract van aard is.
Mm-hmm.
Dat betekent dat de woorden niet alleen in je hoofd binnenkomen, Maar ja, dan kunnen ze ook weer wegwaaien als een andere slimme analyse binnenkomt. Maar dat je ook de beelden ziet en het gevoel krijgt waardoor je hart wordt geraakt en je buik wordt geraakt.
Ja.
En dan is het minder snel weg. En dan is het wegkijken een stuk moeilijker.
En is dat gelukt?
Ik vind dat het gelukt is. De vraag is of we als samenleving al zover zijn dat het allemaal top is. En dat is helemaal niet het geval. Er zijn nog heel veel stappen te zetten. Maar onze agenderende functie die we hebben, niet alleen inspecteren, maar ook reflecteren en agenderen. Ik vind dat we daarin zijn geslaagd.
Mooi. We gaan door.
Ja.
Een getal.
Nou, doe maar 2.
2, 1, 2, 6, 5, 2 en 1.
Ja, welke hebben we nog?
5 hebben we nog niet gehad.
5, hè, ja.
De vraag achter 5. Dat vind ik een leuke vraag. Althans, ik vind het een leuk onderwerp, omdat ik me daar nu heel erg mee bezig hou. Leren van met vakgenoten. Luisteren naar elkaars verhalen, de dagelijkse praktijk met elkaar delen. Nou, ik refereerde al aan jouw weblogs. Kennis borgen, kennis delen, zorgen voor een gedegen opleidingstraject voor de collega's. Dat is wat jij heel erg belangrijk vindt en waar je voor staat. Als jij weggaat, gaat er ook kennis weg. Hoe zorgen we nu dat jouw kennis geborgd wordt?
Nou, ik heb het gefixt.
Heb je het gefixt?
Ik heb het gefixt, Wendy.
Vertel, vertel. Ja.
Nou, eerst nog even wat over iets wat bijzonder is wat gebeurd is in de afgelopen jaren. Het verhaal wat wij hebben gemaakt over de inspectie en waarom de inspectie er is en wat we te doen hebben. Maar wat dus ook de politieke opdracht moet zijn voor zo'n inspectie. En dat daar ook politieke keuzes in moet worden gemaakt. Dat heeft ertoe geleid in de vorige kabinetsformatie dat de inspectie is versterkt met 50 miljoen euro. En dat is een enorm bedrag als je het afzet tegen de begroting die 100 miljoen was. Dus dat betekent dat er een enorme versterking van de handhavingsketen mogelijk werd.
Ja.
Nou, voor ons betekent dat een enorme opdracht, hè, om zoveel nieuwe collega's naar binnen te halen. En dat is prachtig, hè? Dat geeft je een hoop stress en gedoe. Maar het is een prachtige opdracht. Ik heb het ook bij collega's gezien die dachten van, oh man, het leeft. Er komen nieuwe mensen binnen en die gaan we opleiden. En nou, echt een hele nieuwe energieboost door die inspectie.
Er komen heel veel nieuwe mensen binnen. Ja,
maar ja,
mooi.
Die moeten we allemaal werven, selecteren, opleiden en de praktijk begeleiden. Dus het is een enorme inspanning van de hele inspectie geweest om te zorgen dat we al die nieuwe kennis en mensen ook inzetbaar wisten te krijgen. Tegen al die nieuwe mensen heb ik gezegd, kijk goed om rond bij de inspectie. En leer en neem over wat je er mooi aan vindt. Maar stel ook je vragen bij wat er allemaal gebeurt. En als je dingen mist of dingen zegt van, ja, maar dit wil ik eigenlijk behouden, of dit heb ik in te brengen met mijn achtergrond, persoonlijk of professioneel, breng het ook in. Want de inspectie, dat zijn we allemaal. Dus er moet iets nieuws ontstaan tussen oud en nieuw. Hmm. En als elkaar dat weet, tot een hoger niveau weet te brengen, dan is het echt mooi. Nou, dat gaat over het belang van opleiden en leren. En dan de vraag, ja, hoe draag je kennis over? Want kennis zit in mensen.
Ja.
Nou, ik vind dat de belangrijkste methode om kennis over te dragen is door samen te werken.
Mm-hmm.
Door met elkaar het op te pakken en het niet bij jezelf te houden. Wij zijn de organisatie. Niemand is de inspectie in zijn eentje. De inspecteur niet, de medewerker van de stafafdeling niet en ook de inspecteur-generaal niet. Dus werk met elkaar zodat de kennis en de deskundigheid bij de organisatie zit. Nou had ik een groot voordeel. En dat is namelijk dat ik, toen ik hier kwam, ik een plaatsvervanger daar had, Gids de Boer, met wie ik en later samen met een veranderd IG-team steeds nauwer ben gaan samenwerken. En de koers die we hebben uitgezet is niet mijn koers, het is onze koers. En dat betekent dat ik echt super blij was toen hij werd geselecteerd als mijn opvolger. Want ja, die gozer is super slim, heel betrokken, heel deskundig. Ja, die gaat het echt verder brengen, die koers. En dat gaat hij zijn eigen accenten voorzien. En met het IG-team gaat het ook weer allemaal weer anders worden. Maar de koers gaat verder. En dat is zo fijn.
Ja.
En dat betekent dat al die kennis en deskundigheid, maar vooral ook de richting, wordt behouden.
Ja, ja, ik kan me voorstellen dat je daar heel erg blij mee bent. En nu denkend, het zou mooi zijn als dit gesprek, en dus meteen even een oproepje aan Rits. Het zou mooi zijn als dit gesprek deel 1 is van de tweeluik. En het tweede gesprek zou dan met Rits kunnen zijn.
Ja, hartstikke leuk.
Nou heb ik het idee dat we nog maar 1 vraag hebben. Nee, we hebben er nog 2. Nee, we hebben er nog maar 1. Wil je nog happen of zal ik de vraag voorlezen?
Lees de vraag maar voor.
Zal ik de laatste vraag voorlezen? Die vind ik heel leuk, Mark. Die luidt, wat deed jij als kind het liefst?
Oeh, ja, daar komt-ie.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, ik had Mijn beste vriend, die woonde niet ver bij mij vandaan. En wij hadden twee dingen die we het allerliefste deden. De ene was buitenspelen. En dat was in Deventer woonde ik. En daar was soldaatje spelen. Maar het allerliefste wat we deden, was met de Playmobil spelen. En waarom vond ik dat nou zo leuk? Omdat het een eindeloze bron van fantasie mogelijk maakt. Je kan je eigen wereld creëren. En ja, je hebt mensen die als ze een Lego set hebben of een Playmobil set hebben, dat altijd in de context zetten waarin het wordt gecreëerd. Hè. Dus je hebt een zieke auto en dat is dan ook een zieke auto. Of je hebt een, nou ja, et cetera. Maar dat gebeurde bij ons nooit. Er werden altijd hele verhalen gecreëerd. De fantasie kon niet groot genoeg zijn. En dat, nou, dat prikkelende van samen spelen en samen je fantasie laten gaan met vriendjes en met vriendinnetjes. En dat is het allerleukste van mijn jeugd. En dat, nou, dat vind ik mooi.
Leuk, ja. Leuk. En wat van dat gedeelte of wat van jouw kind zijn heb je nu nog meegenomen of zet je nu nog wel eens in?
Nou, dat fantaseren, hè, dat vrijelijk associëren. Dus niet alleen maar dingen nemen zoals ze worden beschreven, maar denken van wat voor gevoel levert het op? Wat ruik ik er eigenlijk ook in? En ja, als ik kijk naar gesprekken die uit de hand lopen, en dat gebeurt nogal vaak bij mij, dat er, ja, alle kanten gaat het op. En vaak heel associatief. En het gaat snel en er worden grappen komen eruit naar voren. Ja, dan borrelt het en dan bruist het. En dan ben ik helemaal blij. En dat is eigenlijk het spelend kind, wat ik nog steeds heb.
Heel belangrijk, het spelend kind. Nou, daar waren de vragen, Mark. Is er nog een vraag waar je op terug wil komen? Of is er nog iets wat je graag nog wil toevoegen?
Ja, ik wil nog één keer terugkomen op een verhaal wat mij bij het werken bij de inspectie heeft geraakt. En dat was het verhaal van Toon. En voor de luisteraars, Toon, daar is een boek over verschenen. En ik heb contact gekregen met de nabestaanden van een arbeidsongeval. Een dodelijk arbeidsongeval waarbij Toon om het leven is gekomen. En dat is een verhaal over betekenis geven aan een grote catastrofe, grote ramp met enorme persoonlijke gevolgen. En die mensen hebben een vorm van wijsheid gevonden, waardoor ze weer in relatie zijn gekomen met het bedrijf waar dat ongeval is gebeurd en met elkaar een richting hebben gevonden waardoor het niet meer gaat alleen maar over schuld en boete, maar vooral gaat over leren van arbeidsongevallen en zorgen dat die dood niet voor niks is geweest, dat het betekenis heeft gekregen en dat er iets moois uit naar voren is gekomen. Nou, dat is voor mij een enorme impactrijke ervaring geweest om met die mensen dat contact te hebben. En ik heb een enorme bewondering voor hoe ze dat hebben gedaan. En dat heeft ons ook geïnspireerd om ook te kijken naar een andere gedifferentieerde aanpak van arbeidsongevallen. En dat zijn we een heel eind mee gekomen. Het moet echt nog weer een stuk verder gebracht worden. En ik hoop ook dat dat gaat gebeuren de komende jaren. Maar daar hoort ook een gesprek bij wat misschien wat meer wel rechtsfilosofisch van aard is. Het gaat namelijk over de vraag, wat is de functie van onderzoek en de sancties van de inspectie? Gaat het over schuld, boete, punitief? Of kan het ook gaan over leren, betekenis geven aan, verbeteren? En ik wil heel graag een pleidooi houden en ik wil dat graag ook op deze plek doen. Voor het wat breder kijken naar het instrumentarium van de inspectie SZW, om ook te kijken of we die plek kunnen geven en misschien wel wat kunnen uitbreiden nog als het gaat over betekenis geven aan. Het gaat over herstel van verhoudingen, herstel van recht, herstel en het nemen van verantwoordelijkheid. Dus ook gaat het over straffen, snap ik ook. Maar het gaat ook over betekenis geven. Het gaat ook over zingeving. Het gaat ook over dat dit arbeidsongeval nooit meer op dezelfde manier bij dat bedrijf en liever nog bij de hele branche kan gebeuren. En we hebben als inspectie daar een rol in te spelen. Maar het vraagt ook een wat bredere discussie, beleidsmatig en misschien ook wel maatschappelijk en politiek, over het instrumentarium van toezichthouders en waar het voor bedoeld is. En nou, Toon is voor mij daar een inspirerend hoofdstuk in. Omdat ik denk dat dat heel duidelijk maakt dat storytelling een echt verhaal van echte mensen met echt leed, met echte betekenis die ze aan hebben gegeven, ook echte inspiratie voor een toekomst kan geven.
Dankjewel voor dit verhaal, Mark. En een persoonlijke noot van mijn kant. En de inspectiepodcast luisteraars hebben wellicht ook aflevering 4 of 5 geluisterd over gedifferentieerde aanpak. Ik was toentertijd werkzaam als jurist. En straks ga ik weer werkzaam zijn als jurist bij afdeling handhaving. En mijn taak, zo voelde dat als jurist, om heel erg vast te houden aan het handhavingsbeleid. Oh, waar gaan we met z'n allen naartoe? Oh, we hebben een juridisch kader. Daar moeten we toch aan vasthouden. Ik wilde niet zo ver vooruit. En het grappige is de ontwikkeling die ik ook heb doorgemaakt, samen met dat meer effect willen bereiken, is ik ben heel erg na gaan denken van oké, en wat wil ik dan nog meer? En wat kan ik nog meer? En ik ga dus in september weer terug als jurist en naar het gedragsteam, juist om die brug te kunnen slaan tussen het blauwe juridische wereld en nou ja, wat mogelijk is met gedragsinterventies. Al is het maar heel klein om toch dat meer effect te bereiken. Ja, nu klinkt het wel heel politiek verantwoord, maar zo voelt het ook echt. Het is ook echt de gespletenheid die ik in mezelf voel. Kijken welk effect we nog meer kunnen bereiken. Enkel kijkend naar dat handhavingsbeleid. Dus leuk dat je met dit verhaal nog
uit het hart, Wendy. Heel fijn. Ja, heel precies, fijn. Precies. Goed dat je het ook zo verwoord.
Ja. Nou, dan wil ik je namens de hele redactie van de Inspectiepodcast eigenlijk nog een cadeautje aanbieden.
Nou, hartstikke leuk.
En dan ga ik even uit mijn tas pakken. wat ik kan vertellen, dat weet jij veel beter dan is, dat baseball eigenlijk een nationale sport is in Japan. Ja. En ze spelen daar in Osaka softball, baseball. Bij de Hanshin Tigers. En ik denk, jou een klein beetje kennende, ga je daar vast een bezoekje aan brengen.
Dat weet ik zeker, ja.
En ik heb me laten vertellen door vrienden dat je, als je daar naartoe gaat, je moet zitten bij de zevende inning. Ik heb geen idee waarom, maar daar is het spektakel. Ja. Dus een dikke tip, ga daar zitten. Ja. Je moet natuurlijk wel gepast gekleed. Nou, en dit cadeautje is eigenlijk om te zorgen dat je gepast gekleed naar de Hanshin Tigers gaat.
Wat tof. Ik maak hem even open. Ja. Wat leuk. Ik heb hier al wat van gezien over de zevende inning.
Oh echt?
Het stadion gaat los. Ja. Uit zijn dak.
Ja, dat heb ik dus gehoord.
Ja, en dan denk je, nou, die gereserveerdheid van Japanners. Dat is toch een clichébeeld dat je hebt. Nou, forget it. Ja. Echt forget it.
En ik heb me ook laten vertellen dat je twee plastic honkbalknuppels moet hebben. En daarmee moet applaudisseren. Ja. Ja.
Oh, fantastisch. Nou, wat gaaf. Dit is echt zo van toepassing. Helemaal leuk. Nou, ze gaan we er zien. In tenue,
precies.
Hartstikke leuk. Dankjewel.
Dankjewel voor jouw bijdrage, Mark. En heel veel plezier en succes in Osaka. En het was een genoegen om jou te leren kennen.
Dankjewel. Ja, nog een slotwoord. Ik heb wel eerder gezegd, ik ben als een blok gevallen voor die gekke inspectie. En hoe komt dat nou? Want dat Japan dat longt en ik wil er graag naartoe. Maar dat afscheid nemen kost me echt superveel moeite. En dat komt omdat ik me verbonden heb met de missie van deze organisatie en met de mensen die dat werk doen. En die eigen invulling die mensen erbij hebben. En je geeft daar net ook een toonbeeld van waarin je zegt van hoe je zelf ook jezelf ontwikkelt in het vak en wat je daarin belangrijk vindt. Nou, dat is wat ik herken en wat ik mooi vind. En waarom ik die klik maak met die mensen. Die hebben een eigen invulling, een eigen beeld. En hoe moeilijk en hoe lastig het dan ook soms kan zijn, als je dat weet te vinden met elkaar, kan je bergen verzetten. Fantastisch werk is het. Het allerbeste voor iedereen en hartstikke bedankt.
Mooi slotwoord, Mark. Dankjewel. De redactie van de Inspectiepodcast bestaat uit Sanne Klein-Ganzij, Linda Boender, Joris Souter en mijzelf. En deze aflevering is tot stand gekomen met behulp van Air Force uit Amsterdam. Heb je een fascinerend verhaal te vertellen uit de inspectiepraktijk? Is er een relevante ontwikkeling of zijn er andere onderwerpen die interessant zijn voor de podcast? Of wil je reageren op deze aflevering? Laat het ons weten via podcast@inspectiesw.nl.